Goedemorgen. Zo, ja, dat krijg je te horen als je mag beginnen. Veel plezier. Ik moet ook zeggen, dat is het voor mij ook. Soms is het een strijd om die woorden op papier te krijgen, maar het, zeker het brengen en het beleven van die woorden, dat kan ik wel benoemen. Dat is wel echt een plezier. Ja, waar zou ik het dan vandaag over hebben? Welke woorden heeft de Heer aan mij gegeven? Ja, dan ga ik het hebben over Ezechiël. Ja, had hij nou zoveel plezier, Ezechiël? Als je zijn boek leest, mensen zeggen ook wel, het is een moeilijk boek. Er staan zeker moeilijke stukken in. Maar hij gaat ook echt zeker door moeite en door strijd heen, maar uiteindelijk staat hij. En als je dan ziet wat hij allemaal te zien krijgt, als je dat leest, dan is dat prachtig. En dan is Ezechiël voor mij echt een held. Een voorbeeld van hoe je Gods stem kan verstaan en daarin hem kan volgen. En wat ik wil lezen met jullie vanmorgen is het begin, is de roeping van Ezechiël. En in eerste instantie krijgt hij dat visioen natuurlijk te zien. En waar wij op doorgaan is direct na dat visioen. Dat staat in Ezechiël 1 en het begint bij 28c. En dat komt ook op de beamer. Dus daar kunnen jullie hem meelezen. En we lezen tot hoofdstuk 2 vers 2. Als ik dat zie, dat visioen dus, val ik met mijn gezicht ter aarde. En ik hoor de stem van iemand die spreekt. En hij zegt tegen mij: Mensenzoon, ga op je voeten staan. Dan kan ik met je spreken. En terwijl hij tot mij spreekt, komt geestesadem in mij. Hij doet mij op mijn voeten staan. En ik luister naar hem die tot mij spreekt. Ja, als ik dat zie. Het is een bijzonder visioen wat Ezechiël ziet. Je leest het in hoofdstuk 1. En daar verschijnt de tempel van God aan Ezechiël. Het verschijnt aan hem als een soort van troonwagen. En ik zal er kort wat van vertellen. En nodig je vooral uit om thuis om het nog eens na te lezen. Want Ezechiël ziet dan als eerst een stormwind in de hemel. Een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans daaromheen. En uit het midden daarvan ziet hij die troonwagen verschijnen. En die stormwind en dat vuur wat daaromheen zit, dat laat zien dat er strijd is in de hemel. En we hoorden het vanochtend al, Gods koninkrijk mag van de hemel naar de aarde komen. Maar boze geesten willen dat tegenhouden, ze willen dat blokkeren. En dus vechten Satan en zijn engelen, die willen dat tegenhouden, daar hun halt toe roepen. Maar God verschijnt. God en zijn engelen overwinnen. En dus breken ze door vanuit de hemel naar de aarde. En verschijnt God dus aan Ezechiël. En Ezechiël ziet die troonwagen dan naar hem toe komen. En dan kijkt hij daarna en dan ziet hij daar engelen omheen staan. Engelen die beschermend om die troonwagen heen staan. En hij ziet ook engelen onder die troonwagen staan als een soort van wielen. Ze dragen de troonwagen. Zij brengen de troonwagen voort. En dan lees je over die engelen. Dat zij daarheen gaan. Daar waar de geest hen heen leidt. Ze keren zich niet om. Ze gaan altijd recht vooruit. En ik heb werktuigbouw gestudeerd. Dus ik vind dat interessant. Hoe werkt dat dan met die wielen? Hoe kan dat dan altijd maar vooruit blijven gaan? Wij mensen kunnen dat niet maken en ons niet voorstellen. Maar God is zoveel groter dan ons. Er ligt zoveel meer mogelijkheden erin. En vooral dat stukje, ze gaan rechtdoor. Daar zit gewoon een hele mooie boodschap voor ons in. Want die engelen die gaan altijd op Gods plan. Op Gods doel gericht gaan ze altijd daarop af. En dan mogen we dat opmerken in ons leven. Dat engelen zo ook ons beschermen. Dat ze zo ook jou en mij willen helpen. Je willen dragen. En dit mag je opmerken in je leven. En daar moet je dan natuurlijk wel op gericht zijn. En dan zeggen we altijd, je moet gericht zijn op engelenbediening. Maar je moet op nog iets gericht zijn. Je moet ook gericht zijn op Gods plan hierin. Het is de engelenbediening en Gods plan. Want die engelen, die gaan alleen in de richting van Gods plan. Daar waar de geest hen heen leidt. En als wij ze willen opmerken, moeten wij dus meegaan in Gods plan. Moeten we dus ook meegaan, ons laten leiden door Gods geest. En als we ons zo laten leiden door Gods geest en erop gericht zijn, dan geloof ik, dan zullen we die engelenbediening ook steeds meer in ons leven en ook in de gemeente gaan opmerken. Zo ziet Ezechiël die engel in het visioen. En dan kijkt hij omhoog en dan ziet hij God verschijnen op zijn troon. En dit kan ik niet samenvatten. We gaan het lezen met elkaar en het verschijnt ook op de beamer. In Ezechiël 1 staat dit, vers 26 tot en met 28. En boven het gewelf, dat boven hun hoofden, de hoofden van de engelen is, is iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat lijkt op een troon. En daarbovenop, wat op een troon lijkt, is iets wat lijkt op een mens. En dan zie ik iets, als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur, vanaf datgene wat eruit ziet als zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruit ziet als zijn heupen naar beneden, zie ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt, op de dag van de regen, zo is het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het is de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Here. En als ik dat zie, val ik met mijn gezicht de aarde en hoor de stem van iemand die sprak. Ja, dit is onze God, op wie wij hopen. En hier word je stil van, als je dit beeld op je in laat werken, hoe groot dit is. En dan merk ik voor mezelf dat het bijna niet te bevatten is. En als ik daar dan stop, dan zal ik het ook nooit vatten. Maar als je dan met de Heer dit oppakt en daarmee met hem over gaat praten, erin gaat lezen en gaat zoeken. Heer, wat wilt u hierin tot mij vertellen? Dan gaat het leven, dan gaat het werken. En dan ga je ontdekken hoe groot God is. En ik wil, net als Ezechiël, het met eigen ogen kunnen zien. Dat is het verlangen wat ik heb en ik hoop ook die van jou. Dus volle beseffen wie God is. En in Jezus wilt u ons dan verder vervullen van ontzag voor u en voor de Vader. Zodat we ontdekken wie u bent en dat u in ons gezien gaat worden. En hoe bijzonder is het dan, hè? Hoe God hier aan Ezechiël verschijnt. En als je dan met hem meekijkt, dan zie je iets met het uiterlijk van saffiersteen. Je ziet schittering van edelmetaal. Iets met het uiterlijk van vuur en glans eromheen. Ja, dit is Gods troon. Het staat, het schittert. Dit is Gods heerlijkheid. En op die troon zie je iets wat lijkt op een mens. Of moeten we dit omdraaien? Dat wij lijken op hem. Geschapen naar Gods evenbeeld. Geschapen om met hem en met Jezus te zitten op die troon. Het gaat mijn petje soms nog wel te boven. Maar Jezus belooft het ons. Hij zegt het in Openbaring 3 vers 21. Wie overwint, zal met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb, en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Dit prachtige beeld wat Ezechiël ziet, wat wij mogen zien, Gods troon. Jezus bereidt daarvoor ons een plaats. Zijn wij dat dan waard? Ja, wij worden dat waard door het werk van Jezus Christus in onze harten. Niet vanuit onszelf, maar vanuit wat Jezus doet, vanuit wat hij door Gods geest in ons bewerkt. Want hij heeft duivel en dood overwonnen. Hij is gestorven, hij is opgestaan, hij leeft. En nu zit hij op Gods troon, de troon die wij in het visioen zien. En als Jezus, als jij en ik samen met Jezus leven met Jezus, dan zullen we ook overwinnen met hem en mogen we op die troon plaatsnemen. Nu staan wij nog voor die troon. Vanochtend gedaan in zang, in aanbidding. En met dat leven met Jezus zullen we Gods troon naderen. En als jij dan Christus wint voor jouw leven, dat het steeds meer in jou gaat werken, dat je steeds meer op hem gaat lijken, daar je tijd en energie in stopt en daarvoor wilt strijden, dan ga je steeds meer Gods troon naderen. En dan merk je ook die stormwinden op. Dan merk je ook die boze geesten op die dit willen tegenwerken. Die dit leven in jou willen stoppen. Met verwerping. Ja, dat ben ik niet waard. Of met weerspannigheid. van ja, daar heb ik nu even geen energie voor die strijd. Allemaal zo moeilijk en vermoeiend. Nee, met Jezus kan je elke vijand overwinnen. Hij geeft je, hij vervult je met Gods geest en dat geeft jouw energie. En dan mag je stap voor stap Gods troon naderen in een proces. Morgen hoeft het nog niet klaar te zijn. En kijk dan ook naar Gods troon. Want dan zie je een lichtglans als een regenboog. Als een regenboog. Ja, God is trouw. Hij doet wat hij belooft. En Jezus doet wat God belooft. En als wij hier met Jezus in volharden, dan zullen we dus ook als gemeente overwinnen en samen met Jezus plaatsnemen op de troon. Want God heeft het beloofd. Ja, Ezechiël, hij ziet het. De verschijning van de heerlijkheid van de Heere. En hij is diep onder de indruk. En Ezechiël, hij kan niet op zijn voeten blijven staan. Hij valt met zijn gezicht ter aarde. Ja, misschien denk je wel, is dat nu de bedoeling? Het gebeurt. Maar God wil niet dat wij op de grond liggen. Je ziet het ook in het verhaal. God roept Ezechiël om weer op zijn voeten te staan. Maar ja, waarom valt Ezechiël dan ter aarde? Hij ziet Gods heerlijkheid. Zoiets groots, zoiets moois. Maar Ezechiël zelf is zelf niet volmaakt. Net als wij, net als ik. Ik kom ook nog dingen in mezelf tegen wat nog verdeeld is. Ik kom nog werkingen van vijanden tegen. Ik denk dat we dat allemaal nog tegenkomen. En bij het verschijnen van Gods heerlijkheid schrikt dat op. De boze geesten sidderen voor God en voor zijn heerlijkheid. En die angst willen ze ook bij jou overbrengen. En dan was het ook nog eens in de tijd van Ezechiël dat het bekend stond, als je Gods heerlijkheid ziet, dan zal je sterven. Dus het zal een angst ook in Ezechiël hebben opgeroepen dat hij dat zo mag zien. En daarom valt Ezechiël met zijn gezicht op de aarde. Ik mag dit niet zien. En als ik eerlijk ben, dan ontdek ik bij mezelf dat ik ook nog wel eens op de grond val. Maar als ik dan nog eerlijker ben, dan is dit vallen wel heel anders dan het vallen van Ezechiël. Ezechiël valt op de grond omdat hij echt Gods heerlijkheid ziet. Maar als ik dan bij mezelf kijk waarom ik op de grond valt, dan is het omdat ik nog wel eens de verkeerde beslissingen neem in mijn leven. Omdat ik nog wel eens eigenwijs, eigengereid handel. Ik denk mijn rust te vinden in de dingen van de aarde. TV kijken, mijn tijd verdoen op mijn telefoon. Ik ben soms nog te veel gericht op wat ik denk dat niet goed gaat. Daar stoor ik me aan en dat kan dan zo lekker gaan broeien in je denken. Dat wordt je tot een frustratie en als je niet oplet, wordt het je tot een struikelblok. Dus daar moet je mee afrekenen. Ander voorbeeld. Eerst de telefoon gaat. Dat leidt je af. Nee, die afleiding is wel een bekend fenomeen. Dat als je de Bijbel wil lezen, kan je zomaar met iets anders afgeleid worden. En ben je met andere dingen bezig. Maar ik merk soms ook bij mezelf, hè, dat ik weet van oké, ik mag weer gaan lezen. Dat ik dan denk van ja, daar heb ik nu geen energie meer voor. En dat gebeurt 1 keer. En dat gebeurt 2 keer. Hey, morgen gaan we het weer doen en dat gebeurt 1/3 keer. Ja, en zo ontdek je dat elke morgen weer een nieuwe morgen heeft. En wanneer heb je dan wel die energie? Dit zijn patroontjes die je kan opmerken bij jezelf. Misschien herken je het en misschien kom je nog wel andere zaken bij jezelf tegen. Zaken waardoor je het contact met Jezus verliest en ontdekt dat je op de grond ligt. Je ziet hierin ook boze geesten werken. En als ik even heel eerlijk ben over mezelf, dan heb ik mij de laatste tijd, de afgelopen tijd, in ieder geval daar best wel in verloren. En dan ga ik niet zeggen dat dat de schuld is van die boze geesten. Dat is mijn keuze, die ik dan gemaakt heb, of die ik juist niet maakte. Maar ik vind het dan wel mooi om te ontdekken dat Jezus tot mij bleef spreken. Hij zei, Stefan, ga op je voeten staan. Doe weg die, wat het dan ook mag zijn. Maar ik bleef liggen. En dat kwam doordat ik bleef hangen in die negatieve patronen. Dat zet het zo wat aan. Totdat het op een moment komt dat het genoeg is. En ik noem dat voor mezelf een moment van heilig ontevreden zijn met mezelf. Ik ben er klaar mee. Het is genoeg dit liggen op de grond. En dan ontdek je ook bij jezelf van ik moet zelf opstaan. Ik moet zelf veranderen. Het is niet de schuld van een ander. Het probleem ligt niet in de situatie. Dat die ander of je situatie veranderen moet, daar kom je geen steek verder mee. En ook al heb je gelijk, hè, dat de situatie vervelend is, heel vaak heb je er geen invloed op. En misschien heb je zelfs wel gelijk dat de andere veranderen moet, maar dat is niet jouw verantwoording. De verantwoording die jij draagt is dat jij zelf moet opstaan en zelf daarvoor moet kiezen om weer je te richten op Jezus. En kijk dan ook eerlijk met Jezus naar je eigen leven. Toen ik dat deed, zag ik dus die oude patronen. Dat die waren teruggekeerd. En ik geef een heel simpel voorbeeld van hoe zo'n patroontje kan werken. Ik zit achter de computer, ik werk thuis. Ik doe wat dingen. Op een gegeven moment moet de computer nadenken. Heb je even een vrij moment? En ik pak mijn telefoon. Op zich niks mis mee, zou je denken. Maar dan ga ik verder met werken. Dan moet ik even iets lastig uitwerken. En dan moet ik even goed nadenken. En voor ik het weet zit ik ook weer op die telefoon. En wat er dan in wezen gebeurt doordat ik dat soort dingen doe, is dat ik elk stilte moment die in mijn leven is, vul ik op met die telefoon. En ik heb gewoon een soort van het voelt gewoon aan als een soort van eerste impuls. Ik denk er zelfs niet mee bij na. Het gebeurt gewoon. En wat het gevolg is dat Jezus dan niet of minder tot mij kan spreken. En dan is er niks mis met die telefoon. Ik heb hem zelfs ook gewoon nodig om te functioneren, ook voor mijn werk en dat soort zaken. Maar hoe ga ik ermee om? En boze geesten die verschuilen zich achter deze patronen. He, het voelt als een soort van normaal dat ik dat iedere keer doe. En dan zie je ze dus ook niet. En dan kan je er ook geen grip op krijgen. En deze patronen die verstopplekken, die moeten we dus opruimen. En doe je dat niet, dan kan je bidden totdat je in onzweeg. Zelfs de keuze maken om weer tegen jezelf te zeggen, ja, ik ga weer meer Bijbel lezen. En daar heel hard je best voor doen. Maar als je dit soort patronen in je leven laat bestaan, kom je geen stap dichter bij de Heer. Jij en ik moeten ons bekeren van dit soort patronen. En bekering zie ik dan als een harde reset, net zoals de computer. Even die harde schijf van mijn denken opnieuw opstarten. En dus even geen schermen. Even geen koffie. Even geen suiker, noem het een soort van vaste. Even niet reageren op die eerste impulsbehoefte die je van binnen voelt. En als je dat dan niet meer doet, dan kan je teruggaan naar dat verlangen naar Jezus. Naar dat verlangen om Jezus te volgen. Naar het verlangen naar zijn woord. Naar het verlangen om verder vervuld te worden van zijn geest. En dan merk je, als je daar weer in bezig gaat, dan kan je die patronen ook opruimen samen met Jezus. Dan kan je weer gaan staan. En dan, als je staat, dan zie je die boze geesten veel sneller op je afkomen. En dan kan je blijven staan en ze met Jezus overwinnen. En zo mag je met Jezus aan de slag gaan. Mag elke angst en elke verdeeldheid wilt hij bij je wegnemen. Dan mag je zelf met hem samen aan werken. En dan mag je ook horen dat Jezus jou roept. Net zoals God Ezechiël roept. En dan mag erop wat te biemen. Mensenzoon, ga op je voeten staan. Dan kan ik met je spreken. Ja, God spreekt Ezechiël aan als mensenzoon. En mensenzoon, het is misschien een term. Ik weet niet of die nieuw is. Nou, hij is wel heel erg bekend. Ik was er zelf nooit zo echt mee bezig geweest, maar er zit een hele mooie betekenis achter mensenzoon. Want het grondwoord achter mensenzoon is Ben Adam. Ben betekent zoon en Adam staat voor mens. En hiermee zegt God dus tegen Ezechiël, jij bent mens en jij groeit uit tot een volwassen zoon die steeds meer mijn heerlijkheid uitstraalt. En wat zou Ezechiël hebben gedacht als hij dit hoort? Ik, een mensenzoon, Kan ik Gods heerlijkheid wel uitstralen? Ook in de situatie waarin ik nu zit? Ja, want waar is Ezechiël op het moment dat hij dit woord van God hoort? Ezechiël is te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar. Hij is afgevoerd naar Babel. Geen lockdown in je eigen huis, maar gewoon afgevoerd naar een vreemd huis. Een vreemd land met een eigen gewoonte, met een nieuw normaal, of zullen we zeggen een goddeloos normaal. En Ezechiël, die had niet de luxe van Kerk TV, waar hij de tempeldienst kon volgen, het woord van de Heer kon horen. En het gaat zelfs nog een stapje verder, want een aantal jaar later ziet hij in een visioen en hoort hij dat ook bevestigend, dat Gods tempel verwoest is. Ja, en Ezechiël verkeert zich in Babel. En Babel is dan een plek op aarde. Maar Babel is dan ook een beeld van een geestelijke situatie waar jij en ik in kunnen zitten. En soms merk je dan ook zelf dat je in Babel bent. En in Babel, als je dan kijkt ook waar Ezechiël zich dan ook bevindt, maar daar kan je voor jezelf ook in merken dat je daarin bevindt, is dan bouw je aan je eigen geluk en je eigen plezier. Dan leef je volgens je eigen normen en waarden. En dat lijkt allemaal heel goed en heel fijn te voelen, totdat je echt bij jezelf naar binnen gaat en dan merkt van ja, eigenlijk voel ik steeds meer een verdeeldheid opkomen. Ik kan me niet meer verbinden met de mensen om me heen. Ik spreek minder met Jezus. Ik hoor steeds minder zijn spreken. En zo kan je merken bij jezelf dat je steeds verder van de gemeente afglijdt. En je ziet dit, kan je merken bij jezelf, je ziet dit in het volk. Bij het volk wat met Ezechiël meegegaan was. Ja, en dan vraag ik me af, hoe is dat dan voor Ezechiël geweest als hij daar in Babel is? Want hij is 25 jaar als hij in ballingschap gaat. En zijn droom valt dan in duigen. Hij is geboren in Jeruzalem. En het zag er allemaal zo mooi uit. Hij is geboren in een priesterfamilie. Hij wordt opgeleid tot priester. En op zijn 30ste zou hij worden ingewijd. Als priester in de tempel. Dat was zijn doel. Wat hij voor ogen had. Maar dan wordt hij weggevoerd naar Babel. Wegdroom. Wegdroomcarrière. Maar gelukkig, hij is niet alleen afgevoerd. Zou je denken. Hij heeft nog geloofsgenoten om zich heen. Maar de Joden met wie Ezechiël is afgevoerd, die zeggen, de Heer heeft ons land verlaten. Ze zeggen als het ware, waar doen we het nog allemaal voor? En dan bekeren zij zich niet van hun dode werken. Dan gaan ze mee in dat Babelse. Dan richten ze zich niet meer op het spreken van God. En dan handelen ze zelfs goddelozer dan de volken om hen heen. Zijn er in Gods volk dan nog godvrezende mensen over? Niemand. Alleen Ezechiël is over. Je leest het terug in Ezechiël 9 vers 8. En daar sta je dan. 30 jaar ben je. Het jaar waarin jij als priester zou worden ingewijd. Maar je zit in ballingschap. Aan de rivier de Kebar. Ver weg van de tempel. Ja, dan ben je een priester zonder tempel. Zonder land en zonder volk. Ja, hoe ga je nou om met dit soort teleurstellingen? Want het is heel reëel voor Ezechiël, maar soms komen we zelf ook nog die teleurstellingen tegen. Maar ik vind het heel mooi om dan ook te zien wat de naam van Ezechiël betekent. Zijn naam betekent God sterkt. Of je kan het ook vertalen met hij wordt door God versterkt. En dat gebeurt er met Ezechiël. En dan geloof ik dat Ezechiël in het verliezen van zijn droom zijn God niet loslaat. Hij staat op en richt zich op het spreken van God. En daarin gelooft hij. En blijft hij gericht op Gods woord, op zijn plan. En dan zie je ook, dan verschijnt God aan hem in een prachtig visioen. En dan zijn de mensen om hem heen die belijden van onze God heeft ons verlaten, maar hij ziet Gods heerlijkheid. En het is een les voor ons. Het is een uitnodiging voor ons. Want als het goed met ons gaat, als het goed met mij gaat, ja dan belijd ik dat Jezus groot is. Maar wat belijd je dan als het minder gaat? Als je die anderhalve meter afstand zat bent, Als je geen zin meer hebt om thuis te werken, je klasgenoten niet meer ziet. Of er komt maar geen bezoek. Ja, wat als het in de gemeente dan niet gaat zoals jij het voor ogen hebt? Ga dan niet mee met gedachten van boze geesten in wat zij zien en spreken. Wat zij onderstrepen, alles wat mis is, wat fout gaat en wat je nog tekort komt. En zij willen dan dat jij dat gaat belijden, dat jij hun gedachten gaat belijden, net zoals het volk belijdt: God heeft ons verlaten. Nee, strijd dan de goede strijd. We hebben niet te strijden tegen elkaar, tegen mensen, mogen strijden tegen deze boze geesten en tegen hun gedachten. En smeek Jezus daarin dan om hulp. Lees zijn woord, belijd zijn woord en ontdek dan hoe Jezus jou noemt. Mag hij er nog een keer op, want hij noemt jou mensenzoon. Jij bent mens die uitgroeit tot volwassen zoon en die steeds meer Gods heerlijkheid uitstraalt. En misschien denk je dan wel, als je dit ook ziet staan, want het ging over Ezechiël, maar het gaat ook over ons. En misschien denk je dan wel, kan ik Gods heerlijkheid wel uitstralen? Jazeker, dat kan. Want God heeft ons daarvoor geschapen. Mag hij naar de volgende? Lees maar mee in Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, en een mensenzoon dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Dit had God voor ogen. Dit heeft God voor ogen. En hij had het voor ogen toen hij zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Zo heeft God jou en mij geschapen. Al die potentie zit in je. En dat mag eruit komen. Wij mogen gekroond worden met heerlijkheid en luister. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd ook wel een beetje naar me zit te kijken. Van heerlijkheid en luister. Praat Nederlands met me. Wat is dat nou? Wat betekent nou? Wat bedoel je? Nou, misschien geldt dat ook nog wel voor volwassenen. En misschien geldt dat ook nog wel een beetje voor mezelf, soms. Want wat betekent dit nou, die heerlijkheid en die luister? Nou, als je zo'n vraag hebt, dan is het altijd leuk om daar natuurlijk onderzoek naar te doen. En dan ga ik als eerst altijd kijken naar die grondwoorden. Wat staat er nou werkelijk in achter die woorden? Voor luister zie je hadar staan, het grondwoord. En dat kan je vertalen met versiering, sieraad, eer en pracht. En voor heerlijkheid staat kaboot. Dat kan je vertalen met rijkdom, overvloed, waardigheid. Het is allemaal prachtig, hè? Zoals dat omschreven wordt. En dat woordje kaboot, het tweede stukje heerlijkheid, dat is afgeleid van een woord kabat. Ik heb me allemaal laten vertellen, de toon natuurlijk. En dat betekent zwaar wegen. En ik vind dat wel een hele mooie toevoeging hieraan. Dit mag zwaar gaan wegen voor jezelf. Als een zware vrucht. En we mogen binnenkort weer naar op vakantie. Hopelijk mogen wij weer naar Italië. En als je daar dan in de supermarkt komt, dan zie je niet zulke meloenen. Maar dan zie je echt van die grote. Dan zie je niet van die kleine druiven die wij hebben. Maar dan zie je echt van die grote druiven. Heerlijk is dat. En ik vind dat mooi, want dat heeft God voor ogen. Het hoeft niet in kleine maat. Het mag overvloed zijn. Wat je ervaart van zijn liefde, van zijn trouw in jouw leven. En dat mag bij jou van binnen zitten. En dat mag eruit komen. En hiermee wil God jou dus kronen. Het is een cadeau wat God aan jou geeft. En wat doe je met een cadeau? Dat doe je uitpakken. En dat is toch prachtig? En als je dan kijkt naar Jezus, dan is hij de eerste mens die dit cadeau volledig heeft uitgepakt. Jezus is de mensenzoon. En hij beantwoordt Gods plan. En God ziet het. Hij ziet Jezus en zegt: jij bent mijn zoon, in wie ik een welbehagen heb, die ik lief heb. Maar kijk je dan naar Jezus, zoals hij dan op aarde rondloopt, dan heeft hij geen sieraden. Dan heeft hij geen mantel, geen kroon op zijn hoofd. Nee, het is niet iets tastbaars, niet iets wat je kan vastpakken. Die heerlijkheid en die luister, die zit van binnen, die groeit van binnen en die straalt hij helemaal naar buiten uit. En het zou te gaaf zijn als dit ook zo in onze levens gaat werken. Als je dit ontdekt. En waar kan je het dan wel in herkennen? Die heerlijkheid en die luister. Ja, dat denk ik aan de vruchten van de geest. Bijvoorbeeld de vrucht van liefhebben. Goed doen naar de mensen om je heen. Ze liefhebben de mensen. En dat lukt als je die mensen aardig vindt. Maar hoe gaat dat dan? Hoe breng je het er vanaf als je mensen wat minder aardig vindt? Wordt wel lastiger, maar God houdt ook van hem, dus Jezus houdt van die ander, dus dat lukt wel. Maar wat als die ander jou nou onrecht aandoet? Kan je dan die ander nog steeds lief hebben? Ik merk bij mezelf dat dat in ieder geval heel wat meer strijd kost en wat moeite kost. Maar het mag, ook hierin mag Gods liefhebben in ons tevoorschijn komen. Zo mag ook de vrucht van vrede in je hart groeien. En vrede bewaren als het goed gaat is ook weer hetzelfde. Je mag ook zijn rust en vrede bewaren als het stormt om je heen. Dan mag je ook gericht blijven op die vrede, op het je verbinden met de mensen om je heen. En mensen gaan dat zien. Als jij dat kan, als jij dat uitdraagt, dan gaan mensen dat zien op school. Mensen gaan dat zien op je werk, waar je ook komt. Hier in de gemeente gaan we het bij elkaar zien. En dan zie je, jij bent anders. En dan draag je dus Gods liefhebben als een sieraad om je hals. Dan draag je Gods vrede met je mee. En daarmee laat je Gods heerlijkheid zien. En misschien denk je nu wel van, ja, maar wat je nu schetst, dat is wel heel lastig. Ja, als je dat uit je tenen wilt halen, dan is dat heel lastig. Maar dat liefhebben en die vrede wil Jezus in jou tevoorschijn doen brengen door zijn geest. En daar mag je je naar uitstrekken. En je herkent Gods heerlijkheid en luister dan ook in een ander onderdeel. En dat is dat God het belangrijkste, zeg maar het zwaarste in jou wordt. Jezus, als je naar hem kijkt, hij wil niets anders dan de wil van de Vader doen. Dat straalt hij uit, dat leeft hij uit, daar getuigt hij van. Hij is gericht op Gods plan met mensen, gericht op de bouw van zijn gemeente. En waarom? Zodat die heerlijkheid en die luister niet alleen in hem gezien gaat worden, maar dat die heerlijkheid en luister ook in de gemeente gezien gaat worden. En zo mag die gerichtheid in jou en mij er ook zijn en gezien worden. En dan hoor je mensen nog wel zeggen van ja, maar ik kan ook wel thuis geloven. Daar heb ik geen gemeente voor nodig. Nee, voor alleen geloven heb je geen gemeente nodig. Maar om Gods plan te beantwoorden kan je niet zonder een gemeente. Kan je niet zonder de gemeente van Jezus. Gods plan gaat over de gemeente. En als er dan wrijving is, als het dan rommelt, verstop je jezelf dan of ga je dan bidden tot de Heer en smeken. Heer, maak ons samen één. En wat kan ik daar zelf in doen om die eenheid te vormen? Wat moet ik daar bij mezelf nog aan verdeeldheid wegnemen? En dit vraagt van jou en mij een volharden. Hoe zwaar ook. Maar als jij je zo inzet in de gemeente, in je leven, dan is dat als een sieraad om je heen. Als een stuk, ja, als een sieraad. En Jezus is daarin ons voorbeeld. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. En hij zei ook van de mensen die tegen hem zeiden van kruisigt hem, Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Jezus bleef gericht op Gods plan en op zijn gemeente. En hij vraagt nu deze morgen aan jou en mij, bouw je mee, doe je mee, dwars door strijd en dwars door teleurstelling heen. En ga dan op zoek naar die wegen om je met anderen te verbinden. En met vallen en opstaan, natuurlijk. Ook dit is een proces. Soms gaat het wat beter. Soms dan lig je weer even op de grond. Maar sta dan op en ga op zoek naar de Heer, naar de mogelijkheden die Hij geeft. En dan is mijn verlangen dat wij samen onze schouders onder deze gemeente zetten. Ons samen inzetten voor Gods plan, gericht om samen tevoorschijn te komen, dat wij als gemeente gekroond worden met die heerlijkheid en luister. En Heer, dat is uw werk in onze harten, dat is wat u bewerkt. Ja, dankzij Jezus en door Gods geest kan in jou en mij deze heerlijkheid tevoorschijn komen en luister. Zo word jij een mens gekroond met heerlijkheid en luister. Jij staat. En Jezus kan dan tot jou spreken. Net zoals God spreekt met Ezechiël. Want God heeft een hele belangrijke boodschap voor Ezechiël. Het volk moet zich bekeren van hun dode werken. Ze moeten weer wegtrekken uit Babel. En de tempel in ere herstellen, zodat Gods plan weer door kan gaan. Zodat die hemel, die troonwagen die verschijnt aan Ezechiël, dat die de hele aarde kan vervullen. En dan moet Ezechiël, die moet opstaan, zodat God met hem kan spreken. En hier staat, dan zal ik met je spreken. En het viel me op, er staat het woordje met. En met, als je dan gaat kijken weer in die grondwoorden, dan zie je daar samen en relatie, dat in dat woord ligt. God wil relatie met je hebben. Hij wil met je delen. En dan gaat het dus, als hij tot je spreekt, dus niet alleen om horen. Maar dan gaat het er ook om dat je actief meedoet in zijn woorden. En daarom moet Ezechiël ook op zijn voeten staan. Actief en bereid om mee te bouwen. En zo wil Jezus ook tot ons, tot jou en mij spreken. En daarom moeten wij ook opstaan. Want wat gebeurt er nou als wij liggen? Als wij op de grond vallen? En het is gewoon heel typisch, want als je op de grond ligt, wat zie je dan? Dan lig je op de aarde en je kijkt naar de aarde. En het is helemaal niet gek dat soms wel eens gebeurt. Die teleurstellingen en dat verdriet, dat kom je soms tegen. Maar kijk je alleen naar de aarde, dan lijkt het wel alsof dat het enige is wat bestaat. En Jezus kan dan minder tot je spreken. Zolang die teleurstellingen en zo er nog is. Maar daar mag je uit opstaan. En dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan ga ik eerst wel even zitten. Maar wat doe je dan als je met iemand zit? Dan spreek je met iemand en wat zeg je dan? Dan ga ik even over nadenken. Maar wat God en Jezus van ons vragen is dat wij gaan staan. Dat wij gaan staan voor zijn woord, voor zijn plan. Dat we naar hem luisteren en dat we dan zeggen, ja Heer, hier wil ik aan meedoen. Hier wil ik in meebouwen. Hier wil ik mij voor inzetten. Dat is wat Jezus, wat God van ons verlangt en wat wij aan hen mogen teruggeven. En dit gaan staan, ook daarin, zeg ik weer, haal het niet uit je tenen. Hierin mag je je richten op Jezus, want hij wil je dopen met Gods geest, zodat je kan gaan staan in Gods geest. En we zien dit ook terug bij Ezechiël. Mag die op de biemer? Want terwijl hij tot mij spreekt, komt geestesadem in mij. Hij doet mij op mijn voeten staan en ik luister naar hem die tot mij spreekt. Geestesadem komt in Ezechiël en daarom staat hij op en luistert hij naar God. En Ezechiël wordt hier niet gedoopt in Gods geest. Er staat hier, geestesadem staat hier niet met de hoofdletter G. Maar je ziet hier wel dat Ezechiël vervuld wordt met geestesadem, dat hij weer kan leven. God werkt met de mogelijkheden voor die tijd in Ezechiël. En hij kan zo Ezechiël nieuwe kracht geven, nieuwe energie om op te staan. Dat is wat God door zijn geest geeft. En als ik dan naar nu kijk, naar ons kijk, dan werkt Jezus met de mogelijkheden die hij van God ontvangt. En dan is het niet alleen dat Gods geest op ons komt, maar dan mogen wij vervuld worden van Gods geest. En dan is er een heel mooi verhaal in het boek van Ezechiël, waar dit ook echt daadwerkelijk gebeurt. Waar mensen vervuld worden van Gods geest. En weten jullie misschien waar dat staat? 37 inderdaad. Zet hem er maar op. Want Ezechiël, die loopt rond en die ziet een veld vol met botten. Hier is geen leven, hier is enkel door en doodsheid. En God vraagt dan aan Ezechiël, mensenzoon, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En Ezechiël moet dan gaan spreken. Ezechiël, daar zie je dat woordje met weer terugkomen. God spreekt tot Ezechiël en Ezechiël mag hier tot deze botten gaan spreken, gaan profeteren. En als hij dat dan doet, dan komen die botten samen. Het is een gepiep en een gekraak, botten die langs elkaar heen schuren. Maar dan groeien er ook pezen en vlees op de botten. Er komt vlees op de botten en je ziet mensen verschijnen, maar er is nog geen leven in hen. En dan moet Ezechiël profeteren tot de geest. En hier staat wel de geest met een hoofdletter G. En dan komt Gods geest in hen. En zij komen tot leven. Zij staan op hun voeten, een zeer groot leger. Dit is de gemeente van Jezus Christus. Dit beeld gaat over ons. Want Jezus doopt ons in Gods geest en wij mogen op onze voeten staan. Wij mogen helemaal tot leven komen en alles wat nog door en doods is, mogen wij daarin afleggen. En dat is wat Jezus in ons doet. Ja, aan Hem, die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe. Jezus is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij vragen of bedenken. Beleid dat maar, als je weer zo'n teleurstelling voor ogen hebt, of als iets niet goed gaat zoals jij wil dat het gaat. Strek je hiernaar uit, dat je zijn werk gaat zien in de gemeente en in je leven, hoe door of doods de situatie ook lijkt. En als ik dan deze tekst lees, dan denk ik, wij zijn geluksvogels. En besef dat maar. Want Hij is bij machten oneindig veel meer te doen door de kracht die in ons werkt. En laten we hier ons op richten. Besef dat Hij je doopt met Gods geest, dat die kracht in je is. Maak dat het belangrijkste voor je leven. Ga daarmee aan de slag voor je leven. Zodat dat gaat werken, zodat dat gaat bewegen. Wees daarin gericht ook. Op Gods geest, op de gaven van de geest, op het spreken in tongen. En daar waar het dan nog niet werkt, dat komen we tegen, daar mogen we dan met Jezus mee aan de slag gaan, met vallen en opstaan. En dan komen we ook die boze geesten tegen die dit willen tegenhouden, maar met Jezus gaan we dit overwinnen. Want Jezus zegt tegen jou, jij bent een mensenzoon. Jij mensenzoon, gaat op je voeten staan, dan kan ik met je spreken. Gods woorden met je delen. Gods plan met jou delen. Jou meenemen in Gods plan. En jou vervullen van Gods geest. En zo mogen wij met Jezus optrekken. In een overwinningsleven. En dan zullen we zien dat Gods heerlijkheid gezien gaat worden. In onze levens en in de gemeente. Amen.